Toen Wiebe vanmorgen begon, dacht ik uit Spreuken 14, vers 21. Sorry, ja. Maar welzalig is hij die zich over de ellendige ontfermt. En dan, aan de hand daarvan, Handelingen hoofdstuk 3. En als Johannes en Petrus, die gaan de tempel binnen. En vorige week, net voor het broodbreken, heeft Gerard gelezen, Handelingen 3, het laatste gedeelte over de verwerping van de vredevorst. Ik zal eerst het hoofdstuk nog een keer lezen. De kreupelen genezen. Petrus, nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij, Petrus en Johannes, zag op het moment dat zij de tempel binnengegaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazareër. Sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor de liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij: het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend. Voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zal loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit ontwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus zou lijden. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En Hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als zij daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Je zou bijna kunnen zeggen: het is een zondagsschoolverhaal, maar dan voor volwassenen. Omdat de zoon paradox een scheiding tussen zit, tussen een genezing en een verwerping. Petrus en Johannes die gaan samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Je zou kunnen zeggen: zoals wij samenkomen, zo ook gingen zij. Dan is er een man die vanaf de moederschoot kreupel was. Hij werd daar dagelijks naartoe gebracht door mensen die niet genoemd worden of die in de schaduw zijn. Niet weer helemaal belicht, hun namen worden niet genoemd. Maar zonder die personen zou dit verhaal bij wijze van spreken er niet zijn. Die persoon die was daar en hij was een bedelaar. Hij was daar om een liefdegave te vragen, om in zijn onderhoud te voorzien. Als hij dat kreeg, kon hij weer leven. Maar de Heer had iets veel beters voor hem in gedachten. Petrus die zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hem gericht, omdat hij hoopte iets van hem te ontvangen. Maar in de eerste instantie krijgt hij een teleurstellend antwoord. Want zilver of goud hadden ze niet. En wat dan? Maar wat ik heb, dat geef ik u. Na dat oogcontact, in vers 4, hij hield de ogen op hen gericht, gefocust. Vers 6, zilver en goud, dat heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Als iemand een fooi krijgt, wij spreken een stukje briefje van 5 of van 10 euro, gewoon in je hand en dan krijg je dat mee. Als je weggaat, heb ik wel meegemaakt na het eind van mijn werk. Maar hier blijkt dat die aardse rijkdom, zilver en goud, dat is ondergeschikt aan hetgeen wat ze wel kunnen geven. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, dat is nog eens een handreiking. Niet zomaar van, nou, hier heb je wat. En onmiddellijk, hij richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Geen lange herstelperiode. Geen revalidatie. Maar zijn enkels werden vast. Dan denk ik ook van, als je zo iemand ziet die niet kan lopen, de levensweg van Johannes en Petrus samen met de Heer en het geloof om dit wonder te bewerkstelligen, dat is nog wat anders dan alleen maar te zeggen, geef me de hand. Terwijl je weet dat die man niet kan lopen. We hebben net gelezen in Romeinen 6 over het wandelen met hem. Toen dacht ik, ja, maar als je niet kan wandelen, dan moet er eerst iets gebeuren. Vers 8. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. Dat is geen twijfelachtig verhaal. Hij ging samen met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. Nou, daar kunnen we nog wel wat van leren. Opspringen en loven en je realiseren wat je van de Heer hebt ontvangen. Dat geldt voor mij, ook al ben ik niet verlamd, maar ik heb meer gekregen dan een fooi. Dus je zou toch kunnen zeggen, dankend en hem loven is wel op zijn plek. En al het volk zag hem lopen. Dus hij werd herkend. Ze wisten wie hij was. Nadat hij liep, zou je kunnen zeggen, hebben ze ook God gezien. Of in ieder geval dat hij gezond was. En weer in staat was om zelf op zijn benen te staan. Ik dacht dan een lied, volgens mij is het lied 33. Wat heeft hij niet voor ons gedaan? Tot ons geluk en leven. Danken wij hem ook zo. Opspringen. De Heer heeft ons toch ook gered. En dan komt vanaf vers 13... een groot verschil. Eerst is het zo verschrikkelijk mooi. Iemand wordt genezen. Die dankt. En er is een voltrekking van de wonder gebeurd. En dan komt er een verandering. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus. En dan komt in vers 15. Eerst vragen ze natuurlijk de andere persoon, een moordenaar, geschonken worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Weet je eigenlijk wel wat daar staat? de aanzetter van het leven. De Engelse vertaling zei degene die de originator, degene die alles begonnen is om het leven te starten, de mens het leven te geven, iemand te genezen, iemand vrij te kopen. Dat is leven. Dat is de vorst van het leven. En dan staat er achter waarvan wij getuigen zijn. Dat is het werk van God. Niet wij, maar zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is in hem heeft in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Het is volbracht, een volkomen werk. Vers 17 maakt wel iets heel bijzonders. En nu weet u, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan heeft. Dat is eigenlijk een soort van nou ja, laat maar. Ik weet het wel. Jullie hebben de vorst van het leven genomen, gedood. Veracht. Isaiah 53 zegt dat. Verworpen. Maar het is in onwetendheid gebeurd. De God die uit de doden opgewekt heeft. Nog een sterkere uiting dan iemand die verlamd is te laten lopen. Zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof. Vers 19, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. God, in vers 26, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Hoe zou het komen dat ze de Heer niet erkenden? Ze hebben gezien, hij is bij machte om iemand het leven te geven, iemand te genezen, iemand te laten lopen. En dan gaan ze juist die persoon verwerpen. Waren ze blind voor hun eigen zonde? De enige die hem, die ons kan genezen, verwerpen. In Psalm 118 lezen we, vers 22, de steen werd verworpen en hij is een hoeksteen geworden. Dan herkenden ze in de eerste instantie ook niet wie dat was. Jesaja 53 zegt het tussen het derde en het vijfde vers. Hij was veracht en verworpen door de mensen, maar om onze overtreding is hij verwond. Gelukkig heeft God hem opgewekt uit de dood. Laten we bidden dat God ons de ogen opent om de vorst van het leven te zien en hem te volgen, hem te dienen en te eren. dat we mogen realiseren dat de Heer door het werk en door het getuigenis van Johannes en Petrus zo'n handreiking doet naar iemand die niet meer mogelijk was om zelf in zijn leven te voorzien. En dat ze dan zeggen door de Heer Jezus, door de naam van de Nazarene, is er een mogelijkheid. En dat door dat geloof in hem, en dat ze dat getuigenis over de Heer Jezus geven, want dan zeggen ze, zie ons aan, lijkt het alsof wij dat gedaan hebben, dan geven ze hem de eer die de genezing teweeg heeft gebracht. En daar komt het op neer dat we hem de dank geven, juist de vorst van het leven niet verwerpen, maar hem erkennen. Dat is eigenlijk ook in de aanloop naar kerst. Hij is de vorst van ons leven. Hij komt toe alle dank en eer.